Laten wij een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 15, vers 25 tot en met 41. Markus 15, we lezen vanaf vers 25. De sobere beschrijving van Markus over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. En het woord van God spreekt dan als volgt tot ons. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofden en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam het duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, hou op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepen met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome, die ook toen hij in Galilea was hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst is vers 39. Markus 15 vers 39. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem. En zag dat hij zo roepend de geest gegeven had. Zei werkelijk deze mens was Gods zoon. Het thema boven de preek is randfiguur van het evangelie. Een randfiguur. De hoofdman is niet de hoofdpersoon. Hij is slechts een randfiguur en dat is ook de goede plaats, ook voor ons, om op zijn hoogst een randfiguur van het evangelie te zijn. Drie gedachten. Ten eerste, de hoofdman ziet toe van de zijlijn. In de tweede plaats, de hoofdman ziet hoe Jezus sterft. En ten derde, de hoofdman doet zijn ontdekking achteraf. Dus drie gedachten. De hoofdman ziet toe van de zijlijn. Hij staat erbij, hij kijkt ernaar, maar hij is eigenlijk niet geïnteresseerd. Ten tweede, de hoofdman ziet hoe Jezus sterft. Hij doet een ontdekking als Jezus roepende geest geeft. En hij zegt ervan, werkelijk deze mens was Gods zoon. De tweede gedachte. En dan ten derde, dan zien we dat hij die ontdekking achteraf doet. Niet vooraf, tijdens het leven van Jezus, maar achteraf als Jezus gestorven is, dan door de dood van Jezus doet hij zijn grote ontdekking. Gemeente, thema boven de preek is randfiguur van het evangelie en onze eerste gedachte, de hoofdman ziet toe van de zijlijn. Kinderen, misschien herkennen jullie dat wel, dat je moeder een mooi boek aan het voorlezen is, of Misschien lees je zelf al allerlei mooie, spannende boeken. En terwijl je zo dat verhaal hoort of leest, dan zie je het voor je. Dan zie je het voor je. Het gaat misschien in het boek over een school. En wat zie je dan in gedachten? Je eigen school. Je plaatst dat verhaal uit het boek in je eigen leven. Het gaat misschien in het boek over een bos. En je ziet het bos voor je waar je van de zomer op vakantie was. Ik weet nog dat ik vroeger, als ik boeken las, heel vaak die geschiedenis, zeg maar, dat verhaal terugzag op de boerderij van mijn opa en oma. Als het dan over een herberg ging, waar een paar soldaten gingen zitten, dan was dat eigenlijk de schuur, de koeienschuur van mijn opa en oma. Of als het over de heide ging, dan was dat het weiland achter een boerderij. Nou, zo kunnen we dat, hè, denk ik, allemaal wel hebben. We plaatsen een verhaal dat wij lezen in onze eigen wereld. We voelen onszelf de hoofdpersoon. Als je een mooi boek leest, voel jij jezelf eigenlijk die persoon waar het in het boek over gaat. Nou, als we de Bijbel lezen, gemeente, kan dat ook gebeuren. Kinderen, als je het verhaal hoort over David en Goliath, dan voel je jezelf toch. Dan voel je jezelf David die tegen Goliath strijdt. Je zit er zelf middenin. Of wij horen de geschiedenissen uit het Nieuwe Testament. En je denkt, ik lijk op Maria of ik lijk op Martha. Met wie voel je nou het meest verwant als je de rij van de discipelen langsgaat? Ben je een Petrus of ben je een Johannes? Ben je misschien wel wat pessimistisch ingestelde Thomas? En dan komen we bij de geschiedenis van de kruisiging. Mogelijk dat we ook deze geschiedenis op diezelfde manier lezen. Je voelt jezelf als een van die vrouwen die weenden toen ze Jezus gebukt zagen gaan onder het kruis en zagen struikelen. Je vraagt je af, wat zou ik gedaan hebben en gedacht hebben als ik Simon van Cyrene was? Op wie lijk ik eigenlijk meer? Op die linkermoordenaar of op die rechtermoordenaar? Maar deze manier van Bijbellezen, gemeente, komt vaak voor en er zitten ook wel goede kanten aan, zeker. Het leert ons om dicht betrokken te zijn op de ervaringen van mensen van vroeger en het Bijbelverhaal ook in ons eigen leven een plaats te geven. Maar laten we eerlijk zijn, er zitten ook wel nadelen aan. Er zitten nadelen aan. Het kan zomaar zijn dat je denkt dat de Bijbel over mensen gaat. Het kan maar zo zijn dat je de leidersgeschiedenis leest en denkt dat het over de reacties gaat van al die omstanders. En dan komt er misschien nog een vraag van de dominee die tegen je zegt, kent u dat? Kunt u het nazeggen? Want, nou, dan kunnen we allerlei namen van Bijbelheiligen invullen. Kunt u nazeggen wat Heman zegt in Psalm 88... Mag u door genade kennen wat Thomas heeft geleerd? Heeft u de bevindingen van David, van Petrus, van Martha, van Maria, van Thomas, van Johannes? Ja, als we zo gaan luisteren, gemeente, dan denk je, ja, maar dat kan ik nooit opbrengen. Moet ik dan al die bevindingen van al die Bijbelheiligen hebben voordat ik mag geloven dat er ook voor mij genade is? Moet ik al die eigenschappen hebben van al die mensen? Nou, dat is geen begin aan. Als dat een manier is, gemeente, waar we misschien bewust of onbewust toch wel een beetje in betrokken worden, dan is het goed om vanmorgen eens stil te staan bij die hoofdman over 100. Want die man laat zien hoe fout die benadering is. Om ons met al die mensen te gaan vergelijken. Hij laat ons zien dat de mensen die genoemd worden in de Bijbel hooguit randfiguren van het evangelie zijn, omstanders. Het gaat in de Bijbel niet om wat mensen zeggen, om wat mensen doen, maar om wat God doet. Wie is de hoofdpersoon in de Bijbel? Dat bent u niet, dat ben jij niet, dat ben ik niet. Gemeente, dat is God. God is de hoofdpersoon. Neem eens dat voorbeeld hè, van David de Goliath. Waarom staat dat in de Bijbel? Is dat bedoeld dat wij ons als David moeten voelen, dat wij ons met David moeten identificeren, hè, en dan onze stenen moeten slingeren naar onze reuzen en de moeilijkheden op ons levenspad en we zullen ze zeker omver krijgen? Nee, gemeente, nee, David is helemaal geen afbeelding van u of jou of mij. David staat daar als beeld van de Heere Jezus, die een volk redt dat machteloos is en niet opgewassen is tegen de grote reuzen. Eén iemand die een volk bevrijdt. David verwijst naar Christus. Nou gemeente, dat wordt helder als wij vanmorgen gaan zien wat er staat in de Bijbel over die hoofdman over honden. Die nadruk op God. Laten we eens kijken, wat was dit voor een man? De hoofdman over honderd. Wie was hij eigenlijk? We weten het niet. Hoe heette deze soldaat? Kinderen, weet er iemand hier in de kerk hoe die soldaat heette? Ik kan het rustig vragen, want niemand steekt zijn vinger op. Niemand weet het. Wat had die man allemaal al meegemaakt in zijn verleden? Wat was de toekomst daarna? Onbekend. Wat dacht die man, wat voelde hij, wat miste hij toen hij daar stond aan de voet van het kruis? Niemand die het weet. Ja, maar zegt die man, wat zei die dan? Inderdaad, er staat één zin. Werkelijk, zei die man, deze mens was Gods zoon. Maar zelfs zijn woorden zijn bescheiden. Misschien moeten we wel zeggen, zelfs zijn woorden zijn onduidelijk. Ja, als je de verklaringen erop nakijkt, dan wijzen heel veel verklaringen erop dat dit zinnetje ook vertaald mag worden, misschien wel moet worden met werkelijk, deze mens was een godenzoon. Een godenzoon. Dus het zou maar zo kunnen dat deze man, hè, dat die man iets zei waar hij echt niet op die hoogte zat van de Bijbel als geheel, van de bedoeling van Marcus om Jezus te belijden als de eeuwige zoon van de drie enige God. Misschien bedoelde hij met zijn Romeinse heidense achtergrond eigenlijk maar simpelweg, die man is een godenzoon. Dus zelfs gemeente, dat wil ik maar zeggen, zelfs wat hij zegt, ja, is niet zo heel veel. En we zien dus dat deze man aan de zijlijn staat. En daar hoort hij ook. Als ik zou vragen, met wie in de Bijbel voel jij je verwant, op wie lijk jij, wie zou je willen zijn? Dan zullen de mensen zijn die zeggen, ik zou graag David zijn of Petrus hè, of Johannes of Thomas, Maria of Martha of wie dan ook. Maar zou er iemand zijn die zou zeggen, deze korporaal, deze hoofdman over honderd, ja daar lijk ik op. Ik denk niemand, niemand, we weten zo weinig van die man. Stel je voor dat je op huisbezoek moet als ouderling bij hem. Je vraagt je af, zou die echt geloof hebben? Heeft die man wel zonder kennis? Is die wedergeboren? Het laat ons zien, gemeente, hoe fout we zitten met die vragen. Juist als we zulke vragen op deze hoofdman loslaten, ontdekken we dat we verkeerd lezen. Het Lijdensevangelie is geen opsomming van bekeringsverhalen. We moeten ontdekken waar het werkelijk om gaat in het evangelie. Laat ik daar de eerste gedachte maar mee gaan afsluiten. Gemeente, we kunnen zo druk zijn, we kunnen zo vol zijn, zo bezig zijn met onszelf, met onze eigen godsdienst. Ja. En de een vraagt zich af, heb ik wel genoeg zondekennis? En de ander vraagt zich af, heb ik wel genoeg geloof? En de derde zegt, ik zou meer vertrouwen willen hebben. En de vierde zegt, ik zou meer zekerheid willen hebben. Zijn dat slechte vragen? Nee, maar. Zijn allemaal vragen over jezelf. Over jezelf. We willen graag lijken op Petrus of op Thomas of Johannes of op... Vul maar in. Alsof het evangelie over jou gaat. Pas op. Het evangelie gaat niet over jou. We komen dat zo breed tegen. In andere delen van de kerk zijn mensen heel druk bezig met tongentaal en gebedsgenezing. En met bevrijdingspastoraat. En alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En dan komt het allemaal aan op de kracht van jouw geloof. Het evangelie wordt er zo mensgericht door. Het evangelie wordt er zo teleurstellend door. Echt waar. Als de nadruk komt te liggen bij mij, is uiteindelijk een teleurstellende boodschap. Nee, gemeente, het evangelie is wel voor ons, maar het gaat niet over ons. Het is wel voor ons bestemd, maar het gaat over wat God doet. Wat God uitwerkt in deze wereld. Het gaat over zijn verlossings- en zijn reddingsplan. Niet Paulus staat centraal, niet Martha, niet Petrus, niet de hoofdman. God is de hoofdpersoon van de helsgeschiedenis. Onze eerste gedachte, de hoofdman staat aan de zijlijn. En we komen bij de tweede, de hoofdman ziet hoe Jezus sterft. Want als hij wat zegt, gemeente... Al is het maar één zin, hè. Maar als hij wat zegt, dan zegt deze man precies dit. Werkelijk, deze mens is zoon van God. Gods zoon. Dat is de ontdekking die hij doet. Hier stierf de zoon van God. De zoon van God. Deze officier had geholpen om Jezus te kruisigen. Had misschien wel eigenhandig de hamer vastgehad. En de spijkers erin geslagen. Hij had het gedaan zonder enige emotie. Want het was de zoveelste kruisiging die hij had uitgevoerd. Hij had er zo staan kijken en luisteren en... met een half oor wel die spot gehoord van de omstanders en van de schriftgeleerden. Maar vooral had hij zich verveeld. Verveeld. Hij stond er maar te staan, hij stond er maar te wachten, totdat die drie mannen daar aan het kruis dood zouden zijn. Het was een saaie taak. Wachten. Weinig bijzonders te beleven. Maar ja, hij moest wel wachten tot ze de laatste adem hadden uitgeblazen. Want hij was verantwoordelijk om de dood vast te stellen. En bericht te doen aan Pilatus dat het vonnis was voltrokken. Hij was expert. Het was zijn officiële taak om de dood van de veroordeelde vast te stellen. Deze man was doodsdeskundige. Hij was lijkschouwer. En plotseling, gemeente, plotseling als Jezus sterft, als hij met luide stem geroepen heeft, dan gebeurt er wat. Dan doet deze man een ontdekking. Als hij daar die man aan het middelste kruis zijn roep hoort geven. Als hij ziet hoe hij de laatste adem uitblaast. Dan beseft hij, dan ziet hij dat Jezus sterft op zo'n andere manier dan al die anderen. Dan al die honderden die hij al had zien sterven. Dat moment, als Jezus sterft, doet die man een ontdekking. Het zijn niet de wonderen van Jezus, het zijn niet de woorden van Jezus, het zijn niet de daden van Jezus die hij jarenlang gedaan heeft. Maar het is de dood van Jezus die deze man tot zijn ontdekking brengt. Hij ziet iets, hij ontdekt iets, hij beseft iets. Deze man, het komt met ontstellende kracht binnen in zijn ziel. Deze man is de Zoon van God. Dit is geen verachtelijke misdadiger. Dit is geen zielig slachtoffer. Geen naamloos iemand zoals al die anderen. Dit is de Zoon van God. In dit sterven, dat beseft die man, in dit sterven is God aan het werk. God is aan het werk. God handelt. Hier gebeurt iets dat ver uitstijgt boven het werk van soldaten, van fariseeën, van voorbijgangers, van beulen. Hier handelt God. Dat drukt hij uit met dat korte zinnetje. Deze mens was de Zoon van God. En daarmee is hij de eerste in het evangelie die de woorden in de mond neemt. Jezus, de Zoon van God. Het was al vaker gezegd. Marcus 1 vers 1, zo begint het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het was gezegd door God zelf, toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan door Johannes. Een stem uit de hemel klonk en zei, dit is mijn Zoon. Diezelfde stem heeft geklonken op de berg van de verheerlijking. Dit is mijn geliefde Zoon. En dan, als eerste mens in dit evangelie, staat er een heidense man, verder voor ons onbekend, en die zegt, dit is de Zoon van God. Gemeente, ik wil vanmorgen eigenlijk met deze hele preek maar één ding. Ik wil maar één ding. Aandacht vragen voor deze ontdekking. Welke ontdekking? Hier is God aan het werk. Hier is God aan het werk. God gaf zijn Zoon. God werkt in deze wereldgeschiedenis. Van die zondeval, van die duisternis. Is God aan het werk om deze gevallen, deze wanhopige en lege wereld, op weg te brengen naar de heerlijkheid en het licht en de zaligheid. God is aan het werk. God is bezig in de wereld om mensen te redden en te verlossen. Hoe doet hij dat? God geeft zijn eigen Zoon. God geeft zijn eigen Zoon. En in zijn Zoon doet God wat geen mens kon doen. Gods Zoon neemt alle schuld, alle zonde, alle verdriet, alle dood, alle ellende, alle verlatenheid en leegheid op zich. Gemeente, hier laat God zich zien. Hoe dan? Roepend, schreeuwend, stervend. God openbaart zich. Waar? In de diepte. In de dood. Onder de toren en onder de straf. In de angst en de verlatenheid. Hoe maakt God zich bekend? Als degene die in eigen persoon roept en lijdt en schreeuwt en sterft. Als iemand die de oneindige last van onze zonde en de gebrokenheid van ons leven op zich neemt. Gemeente, God laat zich nu ook zien aan ons. Wil jij God kennen? Wil je God leren zien? Kijk dan naar het kruis van Christus. Daar sterft de zoon van Maria, van Jozef. Nee, daar sterft de zoon van God. Ontdek wat die hoofdman ontdekte. Hij zag God aan het werk. Niet in verhevenheid, niet in hoogheid, niet in majesteit, niet in straf en oordeel, maar hij zag God in medelijden, in liefde, in bewogenheid met een wanhopige en een verloren wereld. Kijk gemeente, dat is geloven, hè? Wat is geloven? Geloven is vertrouwen op het eenzijdige werk van God. Ik gebruik die uitdrukking niet vaak en eerlijk gezegd ook niet zo graag, het eenzijdige werk van God. Meestal is het ook een eenzijdige uitdrukking. Maar nu gebruik ik hem. Het eenzijdige werk van God. God is aan het werk. God is bezig in deze wereld om te doen wat hij zich voorgenomen heeft. Om mensen te redden en te brengen naar de zaligheid. En waar zie je dat? Aan het kruis. Als de Zoon van God zichzelf geeft voor onze zonden. En ook dan, gemeente, ook als je gelooft, hè, dan blijf je nog steeds een evangelisch randfiguur. Een randfiguur. Wij worden nooit het onderwerp van het evangelie. We zijn altijd maar leidend voorwerp. Maar wel iemand. Zodra je gelooft, worden wij meegenomen in dat werk van God. Worden wij opgenomen in het plan van God. Krijgen wij een plaats in de heilsgeschiedenis. En dat beleed deze man. Met die paar woorden maar. Dat zag hij, dat ontdekte hij. Dit is de Zoon van God. En nog een derde gedachte waar ik op wil wijzen. De hoofdman doet zijn ontdekking achteraf. Achteraf, gemeente. Niet tijdens het lijden van de Heer Jezus komt hij tot zijn ontdekking. Maar dat inzicht dat breekt achteraf pas door. Als Jezus gestorven is. Wij kunnen soms blij zijn of dankbaar zijn of trots zijn als je van een bepaalde belangrijke gebeurtenis kan zeggen, ik ben erbij geweest. Er zijn hier kinderen die wel eens een keer naar Prinsjesdag zijn geweest, in september. En dan kun je zeggen, ik ben erbij geweest, ik heb de gouden koets gezien, ik zag de koning, ik zag de koningin. Of ze mij zagen, nou, waarschijnlijk niet, maar ik ben erbij geweest. Misschien is er een bruiloft van een goede vriend van je. Hij zegt, ik wil erbij zijn. Ik ga mijn reis die ik had gepland, ga ik afzeggen. Ik ga andere plannen die ik had doorschuiven. Ik wil erbij zijn. Ja, die bruiloft zou ook wel doorgaan als ik er niet bij ben. Maar ik wil erbij zijn. Ik wil erbij zijn. Gemeente, kon deze man dat zeggen, hè? Kon deze hoofdman over 100 zeggen, later, ik ben erbij geweest? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ja, hij was erbij. Hij stond daar, aan de voet van het kruis. Hij zag het wel, maar hij zag het niet. Hij had zijn ogen open, maar hij was blind. Hij keek op om te zien of Jezus al gestorven was. Maar hij zag helemaal niets. Wanneer zag hij? Wanneer kreeg hij, zoals de Bijbel dat zegt, verlichte ogen van het verstand? Pas achteraf. op de valreep van het evangelie als het ware. Toen brak het inzicht door. Hij is erbij geweest bij de dood van Jezus. Maar evengoed kunnen we zeggen, hij was er niet bij. Waarom niet, gemeente? Want hij was niet aan het werk. God was aan het werk. Geldt ook voor ons, gemeente. Als wij het evangelie ontdekken, kunnen wij dan zeggen, ik ben erbij geweest? Helemaal niet. Helemaal niet. Geloven is een ontdekking achteraf. Paulus zegt in Romeinen 5, want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Hij deed het. En wij zien het achteraf. Het is een wonder in ons ogen, hebben we gezongen. Wij zien het, maar we doorgronden het niet. Achteraf drong bij deze hoofdman het besef door wat er gebeurd was. Bij hem wel, bij anderen niet. Hoeveel mensen zijn er langs geweest en hebben een blik op het kruis geworpen? Hoeveel mensen hebben op die dag even een pauze genomen en zo een kwartiertje daar op Golgotha gestaan om naar Jezus te kijken en mee te spotten? De complete Sanhedrin, gemeente, had de dag vrijgenomen. Ze stonden er allemaal. Maar ze hebben het niet gezien. Ook niet achteraf. Zien wij het? Zie jij het? We kunnen vanmorgen in de kerk zitten. We kunnen het evangelie horen. We kunnen thuis zijn in de Bijbel. Wij horen dat God aan het werk is geweest. Wij horen dat God aan het werk is. Nu, vanmorgen, bij ons. Hier. Je ziet het niet. En je ontdekt het niet. Misschien zit je hier vanmorgen even verveeld als de hoofdman. Af en toe keek hij naar het kruis. Is die Jezus al dood? Zo kunnen wij hier zitten, gemeente. Kun je in de kerk zitten. Wachten tot het moment dat Jezus dood is. Want dan kunnen we weer naar huis. Je ziet het. En je hoort het. En je kent de evangelie. Je kent de boodschap. Maar je ziet het niet. Dat kan, echt ware gemeente. Vanaf de kansel zie je soms veel dingen. Soms denk ik te kunnen zien dat er mensen zijn in het kerkgebouw aanwezig. Je zit er wel. Je bent wel gemeentelid. Je hoort het wel. Maar je ziet het niet. Je kent het geheim van het evangelie niet. De hoofdman ontdekte het achteraf. Zo'n moment kan het nu ook zijn. Hoe lang duurde dat moment voor die hoofdman om die ontdekking te doen? Ik weet het niet, maar het was kort. Dat kan vandaag. Misschien, jongelui, zit je hier. Fijn dat je er bent. Je komt naar de kerk, je gaat naar de catechisatie, je zegt misschien wel dat je gelooft. Maar ken je dit geheim van het evangelie? Misschien bent u oud geworden in de kerk. Je zou je plek nooit leeg willen laten. Maar ken je het geheim van het evangelie? Zie je wat er gebeurde? Misschien ben je zo druk met je eigen godsdienst en met je eigen vragen, met je eigen worsteling, met je eigen zoektocht, met jezelf. En ben je nog nooit een randfiguur geworden? En heb je nog nooit ontdekt dat God aan het werk is? Wat een zelfgerichte godsdienst kunnen wij hebben? Jezus zegt het. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat hebben wij nodig, gemeente? Die ontdekking. Om te zien dat het evangelie gaat over wat God doet. Wat God doet. En dat is geloof. Om je daaraan toe te vertrouwen. Daaraan over te geven. Meer is niet nodig. Het kan vanmorgen. Het kan als je die ontdekking doet van de hoofdman. Werkelijk. Dit is de Zoon van God. God bewerkstelligt mijn redding. God handelt. Als je dat ziet, gemeente. Als je dat mag zien. Ontdekt of ontdekt hebt. Dan is het deze troost. Dan neemt God ons mee. Echt waar. Hij is aan het werk. Ook in ons leven. En hij neemt ons mee. Dwars door het verdriet heen. Dwars door de moeite heen. Ondanks onze zonde. Dwars door de dood heen. Van verlorenheid. Naar redding. Als God aan het werk is, gemeente. Dan komt het goed. Dan komt het goed. Dan zijn de moeite niet voorbij. Dan zijn de zorgen niet over. Maar God zal ons meenemen. Naar zijn heerlijkheid. En dan mogen we daarvan zingen en zeggen. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Amen.